Maar wat ik pijn ga doen, is dat mensen in de problemen kunnen komen doordat ze niet of niet tijdig voldoen aan formele vereisten. Wat Marijke net zegt, we kunnen het er altijd uitknippen, ik zal het altijd ontkennen, maar ik wist bijvoorbeeld niet dat die werkgever een handtekening moest zetten en dat jij die handtekening in je dossier moet bewaren. En zo zijn er natuurlijk tal van dit soort relatief onnozele zaken, formele vereisten waaraan voldaan moet worden, wil men geen problemen krijgen met de fiscus of met eerder verleende steun die terugbetaald moet worden.
Hey, wat leuk dat je weer luistert naar Fiscaal Fris, de podcast voor fiscaal professionals. Ik ben Nancy van Bemmel, van de redactie van Nextens.
Zojuist hoorden jullie een kort fragment van het gesprek met Sylvester Schenk en Marijke Vervoort. Sylvester is directeur fiscale zaken bij Register Belastingadviseurs. Marijke is eigenaar van het fiscaal adviesbureau Team Vervoort. Met hen ga ik het vandaag hebben over de aangifteperiode en de aandachtspunten die mede door alle coronamaatregelen zijn ontstaan. Welkom Marijke en Sylvester. Leuk dat jullie hier zijn.
Dank je.
Wat hebben jullie nou meegemaakt het afgelopen jaar van alle coronamaatregelen? Hoe hebben jullie dat ervaren?
Nou, positief ervaren, omdat de overheid snel klaar stond met allerlei vangnetten. En de ondernemers en de mensen die wij bedienen als cliënten waren heel erg tevreden erover, de snelheid waarmee het ging. En dat doet niet af aan de pijn die corona aan mensen brengt. We hebben natuurlijk ook overlijdens meegemaakt, mensen die ziek zijn en dergelijke. Maar fiscaal technisch denk ik dat er gewoon voldoende maatregelen getroffen zijn door de overheid.
Oké. En jij, Sylvester?
Ja, dat kan ik eigenlijk alleen maar onderschrijven. De overheid heeft, voor de verandering bijzonder efficiënt opgetreden. Het begint op dit moment denk ik wel te knellen. Maar dat komt voornamelijk door de duur van de pandemie. Dat heeft niets te maken met de maatregelen die men in Den Haag heeft genomen. In het begin was het even zoeken, was het even aftasten in hoeverre de reguliere wetgeving voldoende ruimte bood voor ondernemers. Want daar praten we denk ik toch over, die ondernemers. Om te gaan met de ontstaande situatie. Maar al vrij snel kwamen de eerste steunmaatregelen, kwamen de eerste fiscale tegemoetkomingen. En het zal mogelijk gaan knellen op het moment dat de steunmaatregelen afgebouwd gaan worden. Of dat de overheid weer langzaam, de Belastingdienst weer langzaam overgaat naar normaal. En ik las dat de invordering door de Belastingdienst weer langzaam zal worden opgestart. Nou, zolang je niet invordert, heb je natuurlijk geen invorderingsproblemen. Mm-hmm. En ik ben erg benieuwd wat dat voor de praktijk zal gaan betekenen. Dat wij op enig moment weer normaal moeten gaan doen.
Ja.
Ja, maar het is wel zo dat die invorderingsmaatregelen relatief, hoe noem je dat, licht zijn. Hè? Mensen krijgen 36 maanden om te betalen. Er kan maatwerk gedaan worden, want men wil te proberen om dat faillissement te voorkomen. Hè? En de invorderingsrente is naar beneden. Dus wat dat betreft, hè, want de vraag is natuurlijk, die ook wij wel hebben, is deze steunmaatregelen, hebben die nu ten onrechte bedrijven overeind gehouden waarvan je normaliter zou zeggen, u was niet meer aan het einde van het jaar en dat heeft niks met corona te maken.
De zombiebedrijven.
Ja, en ik denk dat dat ook zit. En sommige mensen die wat wankel stonden hebben nu uitstel gekregen. En de vraag is, van denken ze er goed over na? En dat is als adviseur denk ik ook belangrijk om daarover na te denken. Want er zijn natuurlijk ook mensen die gewoon gestopt zijn. En daarvoor zijn natuurlijk die maatregelen. Eigenlijk waren die natuurlijk niet bedoeld. Het zijn echt voor lopende bedrijven, zijn ze.
Ja. Denk je dat er nou veel van dat soort zombiebedrijven zijn?
Ik denk eerlijk gezegd zelf dat dat wel mee zal vallen. Wat Marijke aangeeft, er zijn natuurlijk ondernemers die aan het eind van hun ondernemerscarrière zijn gekomen. Nou, misschien is dit al een mooie gelegenheid om ermee op te houden. Wat er mogelijk nog gaat spelen op enig moment is dat terugkeren naar normaal. Minister Hoekstra die heeft gezegd, dat moeten we niet te snel gaan doen. Dat lijkt me heel erg verstandig, dat was een geruststelling dat hij dat heeft gezegd. Maar op enig moment zal toch ook het gat dat geslagen is in de schatkist weer gedicht moeten gaan worden. Ik ben erg benieuwd hoe dat zal gaan plaatsvinden. Gaat de omzetbelasting omhoog? Gaan de tarieven in de inkomstenbelasting of de vennootschapsbelasting omhoog? Ik ben erg benieuwd, maar zover is het op dit moment nog niet.
Nee. Kan je in de glazen bol kijken, Sylvester? Heb je een enig idee hoe ze dat gaan oplossen?
Ja, dat vind ik een geweldige vraag. Kun je in de toekomst kijken? Want wat je ook zegt, het is altijd goed en het is nooit fout.
Juist.
Het aantal knoppen waaraan de overheid kan draaien als er serieus geld binnen moet komen, dat is toch redelijk beperkt, denk ik. Hè? Je kunt natuurlijk allemaal gaan protesteren aan de zelfstandigen aftrekken of de kleine ondernemersregeling, heette dat vroeger, de omzetbelasting. En zo zijn er wel meer van die kleine maatregelen. Maar op enig moment zul je toch moeten gaan kijken, wat ga ik doen met de tarieven? Wat ga ik doen met de toptarieven? In de diverse verkiezingsprogramma's, met name de linkerzijde, zie je toch al dat er behoorlijk wat aandacht is voor de vennootschapsbelasting. Maar ook andere zaken als aftrek van de hypotheekrente, aftrek van andere posten die opgevoerd kunnen worden, die worden op dit moment al stevig ingeperkt. En ik kan me voorstellen dat dat alleen nog maar verder zal gaan. En het belasten van vermogen, dat zie je toch ook wel eraan komen.
Ja, je hoort veel dat ze zeggen, de stevigste schouders moeten het gaan dragen.
Ja. Ja. Waarbij de vraag is wat de stevigste schouders zijn. Want men heeft het altijd over een miljonairsbelasting. Men heeft het, zag ik bij de Partij van de Arbeid nou, over een hele stevige belasting van 3%.
Ja, box 3, hè?
Ja. Box 3 voor vermogens vanaf 5 miljoen. Dan weet je, ik vind het allemaal prima, of ik vind het niet prima, maar hoeveel vermogens van 5 miljoen zijn er nu in dit land? Ik denk niet dat je daar uiteindelijk de wereld mee gaat redden met dit soort vermogens om die echt hoog stevig aan te slaan.
Nee, maar goed. We zullen zien, Sylvester. Dit gaat natuurlijk over het jaar 2020, wat achter ons ligt.
Uiteraard, dus, ja.
Maar de komende tijd, zeker zolang die pandemie nog niet helemaal klaar is en iedereen met twee prikken in de billen rondloopt, zie ik nog geen ruimte voor een stevige verzwaring van de lasten. Het lijkt me heel verstandig dat we op dit moment de rit heel huis proberen uit te rijden.
Ja, ja. Hopelijk dat zoveel mogelijk bedrijven in ieder geval overeind blijven staan. Marijke, heb je afgelopen jaar gemerkt dat je meer adviezen kon geven aan bedrijven? Dat er meer vragen binnenkwamen dan misschien voorheen het geval was?
Andere vragen, hè? Dus je hebt vragen over van hoe moet ik overleven en wat moet ik doen aan de aanvraag voor de steunmaatregelen. En nu een van die steunmaatregelen hebben we nu nou één. Hè? Dus dat zijn die loonkostensubsidies die uit het eerste lockdown. Daar moet nu voor 23 maart moet daar nu de deskundige verklaring voor worden afgegeven als je tussen de 20 en de 120.000 euro subsidie hebt gehad. Dus eerst is het de aanvraag. Nu is het natuurlijk de afwerking en ja, wij zelf zijn natuurlijk ook bezig van ja, hoe moeten wij, welke maatregelen zijn er nu eigenlijk? Hè? Want het is een rollercast van maatregelen geweest en wat zijn daar de fiscale implicaties van? Dus dat heb je ook veel overleg met accountants, hè? Want een aantal van die maatregelen moeten al dan niet in de jaarrekening worden verwerkt en hoe verwerk je ze daarna in de aangifte inkomstenbelasting? Dus dat zijn wel dingen die we hebben gehad en we hebben natuurlijk ook gehad voor mensen die ja, vroeger in het buitenland werkte. Die hebben, dat is ook een aparte tak van sport en die konden nu ineens niet reizen. Oh ja. En dat heeft natuurlijk grote fiscale implicaties. Er zijn regelingen getroffen voor onze buurlanden, dus met Nederland-België, dus grensarbeiders, en Nederland-Duitsland. Maar voor de rest is er niks geregeld. En dat betekent dus, met name in het kader van het Verenigd Koninkrijk, hè, je ziet natuurlijk heel veel mensen die in 2020 nog in de VK hebben gewerkt. Maar daar is het tarief lager. Maar die mensen hebben nu allemaal thuis gewerkt. En dat betekent dus dat de belastingheffing komt op dat moment terug in Nederland. Nou, dat tarief is hoger dan het tarief in het Verenigd Koninkrijk. Dus dat zijn dingen, ja, en daar zijn geen maatregelen voor. En ja, het jaar is over, dus we moeten maar eens nadenken over hoe dat moet. Dus dat thuiswerk, wat iedereen zo positief vindt, heeft ook fiscale gevolgen voor grensarbeiders.
Ja, ja. En hoe adviseer je in dat soort
casussen? We proberen nu overleg te voeren. Hè. Kijk, voor Nederland, Duitsland en Nederland-België is er een resolutie of een besluit van de staatssecretaris. Dat moet je een verklaring krijgen van je werkgever. Dat die dagen die je thuis werkt, die je normaliter op het bedrijf werkte, daarvoor verandert er niks. Dat is geregeld, dus dat moet je bij je aangifte, dat is heel erg van belang. Hè? Dus dat de adviseurs zich realiseren dat de grensarbeider dus een dagenkalender nog bij moet houden, nog meer dan vroeger. En voor andere landen, ja, je kunt twee dingen doen. Of het verdrag volgen en dan denken, oké, belastingplicht in Nederland, ik vul het zo in zoals het zou moeten. En ik maak daarna bezwaar tegen de eigen aangifte. Of je kiest, ik doe het zoals ik het altijd heb gedaan, zoals de vraagreductie ter voorkoming van dubbele belasting. En dan zie ik wel wat de inspecteur doet. Maar we hebben het aangekaart, ook met de beroepsvereniging, Maar er is nog geen antwoord op. En nou, ik ben toch niet de enige die daar in de praktijk last van zal hebben.
Nee, want je brengt het als een keuze. Wat is dan de keuze die jij voor je klanten maakt?
Nou, ik volg het verdrag.
Ja.
Dus, en ik ga dan daarna wel kijken wat er gebeurt. Dus vroeger, hè, als ik dus in het Verenigd Koninkrijk werkte, vroeger kreeg ik reductie ter voorkoming van dubbele belasting. Nu doe ik dat niet. En dat betekent dus, omdat Engeland, dan ga ik het terugvragen. In Nederland ga ik betalen en ik probeer ondertussen ook met het register belastingadviseurs om te kijken of we daar een oplossing voor kunnen vinden.
Maar voor de duidelijkheid, de problematiek met België en Duitsland is opgelost. Althans, voor de time being.
Ja, en wat zie je daar dan van, Sofes? Want het wordt blijkbaar dan niet zodanig over nagedacht binnen de overheid.
Nou, zo somber zou ik het niet willen zeggen. Het is om te beginnen natuurlijk een niche-markt. Voor jou is het een heel belangrijke markt, maar procentueel is het aantal mensen dat dagelijks de grens overgaat of met enige regelmaat de grens overgaat voor zijn werk, is natuurlijk relatief bescheiden. In absolute getallen
uiteraard
praten we nog over heel wat, maar in percentages valt het wel mee. Nou, dan heb je ook nog België en Duitsland, de twee voornaamste landen op dat punt, heb je opgelost. Jij hebt buikpijn over het Verenigd Koninkrijk, dat begrijp ik. Maar ik zou zeggen, getalsmatig en ook procentueel is het grootste probleem hier wel opgelost. Ik weet eigenlijk niet voor hoe lang deze toezegging is gedaan.
Nou, voor België is het voor het hele jaar. En Duitsland is al doorgelopen tot de zomer van 2021. Okay. Dus op zich is het wel voor die landen geregeld, maar goed voor andere landen.
Want wat zijn de regelingen voor België en Duitsland?
Nou, dat betekent dus dat als je normaal niet al in België zou werken, dan mag België belasting heffen, maar nu werk je thuis. Mm-hmm. En in het internationaal belastingrecht gaat het over waar je fysiek werkt. En dan zou Nederland mogen heffen. Maar goed, je kon niet reizen. Dus ook al zit je nu thuis, België mag toch heffen.
Ja, dus gewoon in de oude situatie.
Ja, maar je hebt wel een handtekening van je werkgever daarvoor nodig. Dat staat in het beleidsbesluit wat de staatssecretaris gepubliceerd heeft. Dus in je aangiftedossier van al je grensarbeiders, hè, dus voor Nederland, Duitsland, Nederland, België, moet de adviseur een verklaring hebben waarin de werkgever zegt: u moest thuiswerken, u kon niet naar het werk toe komen, want normaliter komt u 5 dagen in de week naar België en Duitsland.
Ja, ik merk aan je, hoe je het erover praat, dat het best wel wat last ook met zich meebrengt.
Ja,
begrijp ik dat goed?
Klopt, ja, natuurlijk.
Ja, als ik daar één ding over mag zeggen, en daar maak ik wel een beetje zorgen over. Niet zozeer over de fiscaal-inhoudelijke regelingen, dat is allemaal netjes afgedekt en afgehecht. Daar heb ik alle vertrouwen in. Maar wat ik pijn ga doen, is dat mensen in de problemen kunnen komen doordat ze niet of niet tijdig voldoen aan formele vereisten. Wat Marijke net zegt, we kunnen het er altijd uitknippen, ik zal het altijd ontkennen. Maar ik wist bijvoorbeeld niet dat die werkgever een handtekening moest zetten en dat jij die handtekening in je dossier moet bewaren. En zo zijn er natuurlijk tal van dit soort relatief onnozele zaken, formele vereisten waaraan voldaan moet worden, wil men geen problemen krijgen met de fiscus of met eerder verleende steun die terugbetaald moet worden. Je hebt ongetwijfeld gelezen in de pers verontrustende berichten dat men denkt dat een behoorlijk groot gedeelte van de ondernemers steun moet gaan terugbetalen. Niet omdat ze er geen recht op hebben, maar omdat ze niet voldoen aan de juiste voorwaarden. Bij deze steunmaatregelen hoort vaak een deskundige verklaring.
Mm-hmm. Ja.
Niet bij allemaal.
Nee, tussen de 20.000 en de 120.000 euro. Nou, bij die nauwe regelingen.
Ja. Nou, leden van onze vereniging kunnen en mogen die handtekening zetten. Die zijn deskundig in de zin van deze regeling. En dan komt er een vraagje: als ik die handtekening nu zet, dan betekent dat dat ik daarmee ook mijn eigen nota als belastingadviseur betaald krijg. Ben ik dan nog wel onafhankelijk genoeg? Nou, ik zag daar eerlijk gezegd het probleem niet in zitten. Althans niet bij een reguliere situatie waarbij je voor je normale werkzaamheden normaal wordt betaald. Het is wat anders als er een ton aan achterstallige nota's openstaat die alleen maar betaald zou kunnen worden als jij je handtekening zet. Maar formele vereisten in deze regelingen, die sluipen er toch vaak weer in, zouden wel eens een hinderpaal kunnen zijn op weg naar een succesvolle finish.
Oké. Okay.
Dat is natuurlijk sneu. Als je materieel wel recht zou hebben op die steun, maar door formele vereisten ernaast zou grijpen. Of nog erger nog, dat je eerder verleden steun moet terugbetalen.
Ja. Is dat veel het geval, denk je? Denk je dat daar veel fouten in worden gemaakt?
Ik vind het heel lastig om dat nu te zeggen, maar uit onderzoeken die verricht zijn door diverse organisaties kwamen toch verontrustende percentages. En dan praat je toch over dubbele cijfers.
Ja, en wat zou er dan aan gedaan kunnen worden? Of wat had er anders gedaan moeten worden in deze regeling?
Wellicht had de voorlichting vanuit de overheid nog beter kunnen zijn. Ik denk dat de adviseurs daarin een rol hebben. Ik denk dat de verenigingen van adviseurs, zoals de onze, daar een rol in hebben. Je moet binnen de lijntjes kleuren, ook als het moeilijk wordt.
Ja, maar er zijn ook mensen die hebben gezegd, had de overheid, waarom vraagt ze nu deze ongelooflijke ingewikkelde verklaring? Ze had beter, dat lees je ook, een algoritme kunnen ontwikkelen en kunnen zeggen, het zijn dat soort bedrijven die de verklaringen moeten inleveren, bij wijze van spreken. Dat was een alternatief geweest, hè? Ik weet niet of dat beter is, want het wordt nu heel veel opgetuigd. He, over deze maatregelen, met name voor het MKB, ja, tot een ton, moet er heel veel moeite gedaan worden. Want ook hier, he, want nou, hoe schrijf je nou zo'n verklaring? Zet je nou je handtekening? Nou, het kan ook voor jou allerlei gevolgen hebben als het niet helemaal goed is. Want er is ook vrij korte termijn, he, 23 maart voor de eerste verklaring is best wel kort op 1 januari. He, omdat je natuurlijk ook jaarrekeningen de mensen moeten maken en dergelijke. Dus het is ook maar... Ja, het gaat natuurlijk over het vertrouwen wat de overheid heeft in haar burgers eigenlijk. En nou, daar kan je verschillende manieren over nadenken.
Ja, en dan was een check vooraf, was dat geen oplossing geweest? Of denk ik dan te simpel?
Ja, niet te simpel, maar men had gewoon geld nodig. Hè. Er stonden natuurlijk mensen die eind maart geen omzet meer hadden, die in, dus in april hun salarissen moesten betalen. Zal ik maar zeggen, als je nul omzet hebt en geen vet op de botten. Ja.
Tijddruk en acute geldnood. Dat is een wat ongelukkige combinatie.
Ja, ja. Dus. Ja. Nou, we hebben het nu even kort gehad over de NOW en de NOW-regeling en de grensarbeiders. Zijn er nog meer opvallende fiscale regelingen geweest in 2020 omtrent corona?
Nou, voor de ondernemers, voor de ZZP'ers, natuurlijk de beperking van het urencriterium. Hè. De wetgever heeft gezegd van normaal moet je per jaar 1225 uur gedraaid hebben als ondernemer. Wil je ondernemersaftrek krijgen, de zelfstandige aftrek. Nou, dat is beperkt. Daar heeft de wetgever van gezegd van tussen 1 maart en 30 september ga ik ervan uit dat u fictief 24 uur per week, hè, dat is het minimum om aan die 1225 uur te komen. Dus dat hoef je niet meer te aanneming te maken. Dus dat betekent dat men wat soepel is ten aanzien van de zelfstandige aftrek. Dus dat is prettig in mijn optiek. En voor de directeur groot aandeelhouder, maar dat is eigenlijk allemaal achteraf gekeken, had je in het jaar zelf een verlaging kunnen vragen van het gebruikelijke loon. Dus daar hebben ze ook regelingen voor getroffen. Dus dat vind ik op zich, vond ik dat ook positief.
Wil je wellicht nog iets zeggen over de coronareserve in dit verband? Weliswaar enkel in de VPB.
Ja, die is in de VPB waarmee je dus verliezen eerder kunt nemen. En als je een verlies in 20 leidt, dan kan je dat pas in je aangifte 2020 verrekenen. En nu is er dus gezegd dat je in de aangifte 19, dus wat ook dat aangiftejaar dat loopt op dit moment nog, mag je als het ware het verlies van 20 in 19 tot de winst automatisch in je aangifte.
Ja, dat was te verwachten verliezen.
Ja, goed, maar je hebt nu nog, er zijn nog mensen die nog een aangifte 19 moeten doen. Het is nu half februari. Dus als je een beetje bij bent, dan weet je wel of je een verlies hebt geleden in 2020. En als je aangifte 19 nog open staat, kan je dat altijd nog in verwerken, naar mijn mening.
Ja, Sylvester, je gaf net al aan dat met de grensarbeiders dat Marijke onder meer ook vragen heeft gesteld bij het RB. Hebben jullie nou meer van dat soort vragen ook ontvangen?
Ja, wat we gedaan hebben bij het RB, dat is een speciale site open, een speciaal corona dossier, waarin dit soort zaken bij elkaar worden gezet, waarin vragen worden behandeld. Waarin de maatregelen die getroffen worden, worden gepubliceerd. Want ik heb wel eens het idee, en dat is helemaal niet iets om je voor te schamen, dat bij een groot aantal adviseurs het inmiddels zover gekomen is dat ze door de bomen het bos niet meer zijn, want de maatregelen zijn in de regel tijdelijk, worden weer opgevolgd, krijgen een opvolger. Ze buitelen over elkaar heen, dus dan is het goed dat daar enig inzicht en enige guidance in wordt gegeven. Dus een speciaal corona-dossier ten behoeve van onze leden.
Ja, zijn er nog meer opvallende vragen binnengekomen op dat corona-dossier? Op dat...
Nou, iedereen heeft natuurlijk zijn eigen vragen. Het is altijd plezierig om er een rode lijn in te zien. Ik denk de verwerking van de tegemoetkomingen in de aangifte en in de jaarrekening En ook uitstel is natuurlijk toch een probleem. Je wilt niet hebben dat je te laat bent met het nakomen van je fiscale verplichtingen. Verzuimboetes, dat klinkt altijd vriendelijker dan het is. Dat gaat ook vaak om stevige bedragen. Dus je wilt wel binnen die lijntjes blijven kleuren. Ja. En voor de rest zijn de individuele omstandigheden natuurlijk altijd dusdanig bijzonder. Dat je denkt, nou hebben we eigenlijk alles wel gehad. En dan blijkt dat in de praktijk reuze mee te vallen.
Ja, ja. Ben jij tegen nog meer van dat soort problemen aangelopen, Marijke, afgelopen jaar?
Niet tegen problemen, maar wel nu vragen. Hè? We hebben natuurlijk gehad over wat zijn nou de specifieke maatregelen. En nou zie je ook in het vak technisch overleg voorbij komen. Een hele belangrijke is de TOZO-maatregelen voor zelfstandigen zonder personeel. Die kregen van de gemeente waarin ze woonden een uitkering. Mm-hmm. Nou, die uitkering is gewoon belast. En niet als winst uit de onderneming, maar als inkomen uit periodieke uitkering. He? Dus hoe ga je daar dan mee om met de inkomensafhankelijke bijdrage voor de zorgverzekeringswet? En er is ook een beleidsbesluit verschenen over de tegemoetkoming vaste lasten. He? Dat is wel belastingvrij. En daar zijn nu instructies voor gegeven over hoe dat fysiek in dat aangiftebiljet, hoe dat verwerkt moet worden. Want dat zijn nog wel vragen die je zelf ook hebt, maar die je ook nog wel krijgt. Mensen bellen mij nog wel eens van hoe doen we dat? Of je ziet op de site voorbij komen van mensen dan plotseling denken, moet ik daar nou belasting over betalen? Hoe zit dat precies?
Ja. Denk je dat kwalificatieprobleem, want daar praten we in feite over, het is geen winst uit onderneming. Het zijn inkomsten uit vroegere arbeid.
Nou, de TOZO is inkomen uit vroegere arbeid, ja. Want daar is op ingehouden door de gemeente. Maar die tegemoetkoming vaste lasten en die eerste gift, dat is dus belastingvrij. En daar is nu gezegd, u moet het opnemen in uw jaarrekeningen, zal ik maar zeggen. Dus dan betekent het dat je winst hoger wordt. Hè? Want in het begin kreeg je 4.000 euro en nu krijg je tot een maximum van 50.000 euro. En dan is er een rubriek in het biljet, dus je geeft het aan bij overige baten. En dan geef je in de vermogensvergelijking aan bij overige vrijgestelde winstbestanddelen, haal het er weer uit. Dus je moet het wel vermelden. De nauwregeling daarentegen heeft wel invloed op je winst. Stel je voor dat je 100 loonkosten hebt en je hebt ongeveer 85 subsidie ontvangen. Dat betekent dat je kosten geen 100 zijn, maar 100 min 85. Dan heb je 15 kosten. Dus ja, je winst, zover er nog sprake is van winst, wordt daarmee gecorrigeerd. Dat je dat wel goed realiseert. Dus dat betekent in die jaarrekeningen, en als accountants dat niet weten, dan moet je als fiscalist natuurlijk in je biljet dat natuurlijk wel vermelden. Want het gaat over het doen van de juiste aangifte.
Zijn er meer van dit soort aandachtspunten? Want daar zouden we het inderdaad met name over hebben in dit gesprek.
Nou moet je afboeken. Die TVL en die TOGS, die zijn belastingvrij, maar die moet je wel vermelden. De TOZO is een bijstandsuitkering. We hebben het gehad over de versoepeling van het urencriterium. Dat kan je dan wel gewoon invullen. En we hebben er nog eentje, dat is de vrije val van de herinvesteringsreserve. Je hebt op een gegeven moment in boekwinst ergens behaald bij de verkoop van materieel vast actief. Heb je winst gemaakt en je denkt, ik ga een nieuw pand kopen, maar ik kan het even niet vinden. Dus dan kan je reserve vormen voor de winst. En die moet na 3 jaar vrijvallen. Stel je nou voor dat 2020 dat derde jaar was geweest. Is dit corona dan een bijzondere omstandigheid dat je die nog een jaar kunt doorschuiven? En daar heeft de staatssecretaris ook van gezegd, als het in 2020 had moeten vrijvallen, maar door corona heeft u geen ander pand kunnen vinden of geen andere tractor in de agrarische sector bijvoorbeeld of weet ik veel wat, dan is dat een bijzondere omstandigheid en dan mag je nog een jaar doorschuiven.
Die termijn waar Marijke het over heeft bedraagt het lopende boekjaar, dacht ik, plus de 3 jaren daarna. Daar kun je dus verlenging voor krijgen, mits er sprake is van een bijzondere omstandigheid. Nou, dat kan van alles zijn, zo'n bijzondere omstandigheid. En in zijn algemeenheid heeft de staatssecretaris nu aangegeven, corona is zo'n bijzondere omstandigheid. Dus dat geeft in bepaalde gevallen de ondernemer meer lucht. Waar ik nog namens de RB ook graag even op wil wijzen, dat is de toepassing van de bedrijfsopvolgingsregeling, de BOR of de BOF. Dat kennen we denk ik allemaal. Op dit moment heb ik de indruk dat het nog wel meevalt met bedrijven die omvallen, met bedrijven die failleren. Maar jij gaf net ook al aan, Marijke, als die steunmaatregelen afgebouwd gaan worden of als dit nog langer gaat duren, dan zie ik toch nog wel een aantal bedrijven omvallen. waar wij wel wat buikpijn over hebben. Dat is de vraag, hoe gaat het nou verder met zo'n bedrijf? Als dat omvalt, terwijl het bedrijf kort daarvoor, de periode van 5 jaar daarvoor, is overgenomen in de meeste gevallen door de volgende generatie. En door dat faillissement wordt niet voldaan aan het voortzettingsvereiste van de BOR. Nou, dan betekent dat, omdat je niet aan dat voortzettingsvereiste voldoet, dat de faciliteit wordt teruggenomen en dat er alsnog schenk- of erfbelasting is verschuldigd over de oorspronkelijke waarde van de verkrijging. En dat is natuurlijk heel erg vervelend als je op dat moment te maken hebt met een bedrijf dat failliet is, dat in feite geen waarde meer heeft.
Ja.
Dus wij hebben ervoor gepleit dat er toch een regeling gaat komen in die bedrijfsopvolgingsfaciliteit. De wetgever heeft dit in het verleden wel onderkend, maar heeft geen aanleiding gezien om een bijzondere regeling te treffen. En we hopen dat het er nu wel van gaat komen.
En hoe zou deze bijzondere regeling eruit moeten zien?
Nou, je zou je kunnen voorstellen dat als er sprake is van een bona fide faillissement, ik heb het niet over faillissementen uiteraard, waar een luchtje aan zit, dat in zo'n geval geacht wordt de voortzettingsperiode volgemaakt te zijn. Dus dat bij wijze van fictie, bij wijze van forfait, men zegt aan dit vereiste is voldaan.
Juist, ja. We hebben het nu met name gehad over ondernemersmaatregelen, maar er zijn natuurlijk ook nog andere maatregelen. Zijn daar ook nog aandachtspunten voor?
Ja, de grootste is natuurlijk de eigen woningregeling. Sinds 1 januari 2013 is het zo dat je moet aflossen, wil je renteaftrek krijgen. Er zijn natuurlijk ook mensen die, zelfstandigen zonder personeel, ZZP'ers, die het moeilijk hebben, die een bijstandsuitkering, een TOZO-uitkering hebben gekregen en die hebben aan hun bank gevraagd van, god, mag ik nou een tijdje niet aflossen? Nou, in principe zou dan het gevolg daarvan zijn dat de rente over die periode niet meer aftrekbaar is. Nou, daar heeft de staatssecretaris ook zo'n prachtig besluit. Het is natuurlijk allemaal van besluit op besluit genomen. En daarvan heeft de staatssecretaris gezegd, als u een formeel verzoek hebt gedaan aan uw bank, en uw bank heeft dat geaccordeerd, het verzoek is niet langer dan 12 maanden, dan mag u toch gewoon de rente aftrekken. Wat de staatssecretaris niet gedaan heeft en wat veel mensen zich niet realiseren is het feit dat we hebben natuurlijk een aantal aftrekposten. En die gingen normaliter altijd tegen het hoogste tarief. Nou, iedereen weet denk ik wel dat bij de eigen woning dat hoogste tarief al een paar jaar lang aan het afbouwen is. Maar in 2020 is het voor het eerst dat ook een aantal andere aftrekposten te maken hebben met het feit dat ze tarief in 2020 is 49,5, dat het maar aftrekbaar is tegen 46%. En dan met name betekent dat voor de ondernemers, hè, de zelfstandige aftrek, MKW winstvrijstelling, TBS vrijstelling, die gaan tegen 46%. Maar ook voor de gewone particulier de persoonsgebonden aftrekposten. Dus als je aftrekposten hebt, de zaken van giften, scholing, onderhoudsvoorzieningen en ziektekosten, en je hebt een inkomen boven de 68.000 euro.
Alimentatie?
Ja, onderhoudsverplichting, ja, noem ik dat. Ja. Dan is de aftrek geen 49,5, maar 46. En dan bouwt af tot en met 2022. Dus dat is voor het eerst. Normaal doet het programma dat wel, maar het is wel als adviseur handig om je cliënt te laten weten van, ja, ik kan er verder niks aan doen, maar de aftrekpost gaat tegen een lager tarief. Hij heeft dat niet teruggetrokken. We hadden gedacht misschien dat de staatssecretaris die maatregel, met name voor ondernemers, hè, want we hebben natuurlijk ook dat de zelfstandige aftrek al aan het afbouwen is. Mm-hmm. En aan de andere kant zie je dus dat het tarief waartegen die aftrekpost vergolden kan worden, ook naar beneden gaat. Maar dat heeft hij niet teruggetrokken. Nee.
Ik denk dat je het in feite hebt over alle aftrekposten, met de uitzondering van de uitgaven voor inkomstenvoorzieningen.
Ja, maar niet voor de winstberekening. Hè? Dus voor de winstberekening, je berekent eerst de gewone winst. Hè? En ja, wordt eerst berekend wat is die winst belast en dan gaat het extra comptabel. Wordt het, je hebt gelijk, je hebt absoluut gelijk.
Ja. Nou, ja, ik weet niet in hoeverre logica hierbij nog een rol speelt, maar het zou natuurlijk vreemd zijn dat je zegt, ik breng geld weg voor een lijfrente, dat die premie nog maar beperkt aftrekbaar zou zijn en de uitkering te zijner tijd wel normale tarief in rekening gebracht krijgt. Dat is vreemd, maar we moeten afwachten of dat zo blijft. Want men is natuurlijk toch op zoek naar geld. Dat zal duidelijk zijn. Een van de mogelijkheden om dat binnen te krijgen is het beperken van aftrekposten. De maatregel waar jij al eerder aan refereerde, die eerder is ingegaan, die beperkte aftrekbaarheid van hypotheekrente, althans de aftrekbaarheid van de hypotheekrente tegen een lager tarief, is een maatregel die destijds veel meer geld heeft opgebracht dan ingeschat was.
Dus. Ja, en die wordt natuurlijk ook gecombineerd met het afschaffen van de wet Hillen. Mensen die geen hypotheekrenteaftrek hebben, die krijgen een bijtelling voor het eigen woningforfait. En vroeger was dat dan nul, hè, want had je een bijtelling, maar je had voor hetzelfde bedrag kreeg een aftrekpost. Mm-hmm. En dat is nu ook al het derde jaar waarin dus gezegd wordt, voor de mensen die een hypotheek hebben afgelost, betekent toch dat ze over 10% van het eigen woningforfait belasting gaan betalen. Dus dat... Maar dat zijn eigenlijk doorlopende maatregelen. Maar ja, ik krijg ook wel eens cliënten die zeggen, god, ik krijg veel minder terug. Hè? En dan kijken ze een beetje boos naar de belastingadviseur. En dan zeg ik altijd vrolijk, ja, dat is van hoe ik uw verwachtingen manage. Maar ik kan hier heel weinig aan doen.
Maakt de regels niet. Nee,
nee, maar dan zeggen ze, ja, maar u bent er toch om te zorgen dat ik zo min mogelijk belasting betaal. En terwijl ik vind, ja, iedereen moet zo zijn eigen fair share eraan betalen. Maar wat dan nog wel belangrijk is voor de mensen, voor, maar dat is eigenlijk, heeft ook niks te maken met deze maatregel, is natuurlijk de optimalisatie van box 3. He, omdat daar zit tegenwoordig, vroeger was dat een proportioneel tarief, nu heb je daar een progressie. En laten de mensen de middeling niet vergeten, hij is er nog steeds. En als je natuurlijk in 20 een heel laag inkomen hebt, dan betekent dus dat je 18, 19 en 20 kunt middelen. Ze willen het afschaffen. Ik weet niet hoe het RB daar nou iets...
Nou, men wil het niet afschaffen. Het is een van de mogelijkheden die genoemd is in de bouwstenen notitie. Maar goed, we zijn natuurlijk vaak gefixeerd op datgene wat per 1 januari gaat veranderen. En we verliezen daarbij nog wel eens een keer uit het oog dat er een groot aantal maatregelen zijn die in het verleden zijn genomen, maar die betrekking hebben op een veel langere periode. De afbouw van die hypotheekrenteaftrek bijvoorbeeld, waar ik aan refereerde, die is niet nieuw dat die per 1 januari weer verder is verminderd. Maar het is wel een feit dat het zo is. En dat wordt nog wel eens een keer uit het oog verloren.
Ja. Zijn er meer van dat soort punten nog zo vestig?
Zit er nog iets in de tariefsfeer voor de AOW-gerechtigden? Die had destijds die bosbelasting, maar dat ligt, dacht ik.
Nou, die is er nog steeds. Er is een verschil tussen of je geboren bent na 1 januari 1946 of daarvoor. Hè? Dus daarvoor heb je iets lager tarief. Dus dat, ja, je hebt de afbouw van die elektrische auto's, die bijtelling, dat is toch wel een prachtig fenomeen. Dat zijn ook maatregelen die in het verleden al
Ja, en er zijn natuurlijk maatregelen die hun schaduw vooruitwerpen, met name het wetsvoorstel excessief lenen, wat overigens geen wetsvoorstel meer is, maar waarvan ik mensen toch inmiddels zou willen meegeven. Denk er eens over na hoe u hier of een poos mee omgaat. Ik geloof overigens dat dat wetsvoorstel... Dat het jaar is uitgesteld.
Ja, het is nu in 23.
Ja. Goed, als jij stevig geleend hebt bij de BV, dan heb je die tijd denk ik ook wel nodig om dat op een beetje fatsoenlijke manier af te bouwen.
Ja, ja, inderdaad. Hebben jullie nog bepaalde toevoegingen? Hebben jullie nog bepaalde tips voor andere belastingadviseurs? Tot slot.
Word lid van een beroepsorganisatie die je kan ondersteunen.
En maak gebruik van de mogelijkheden die de digitale programma's, of de elektronische programma's bieden, om het maar even zo te zeggen. Denk goed na bij het verdelen van de aftrekpost. Dat kan ook gevolgen hebben voor de heffingskortingen, met name inkomensafhankelijke combinatiekorting.
Vind je dat de aangifteprogramma's dat niet al automatisch doen?
Nou, soms dan krijg je hele rare uitkomsten. In de zin van dan om een besparing van 40 euro te behalen, krijgt de een alles terug, moet de ander betalen. Maar dan wordt er vergeten, nou is dat dit jaar wat minder dan anders, dat er belastingrente betaald moet worden. Dus ook al, je moet gebruik maken van de mogelijkheden die programma's bieden. Maar ik vind altijd dat je moet nadenken, ja dan nee, soms is het niet te verkopen dat de ene 6 mil moet betalen en de ander 5500 euro terugkrijgt. Dan moet je daar maar over nadenken. En ook... Vroeger betaalde je natuurlijk, je betaalt gewoon 4% belastingrente. Die is op nul gesteld, maar die komt nu weer terug. Dus dat zijn dingen waarvan ik zeg, en ook in de reductieregelingen, als je buitenlands inkomen hebt, je moet daar maar goed nadenken. Maar het programma biedt vaak ook voldoende mogelijkheden, ook in box 3. En dat moet je dan ook melden aan je cliënt, want ik heb zoveel belasting bespaard. Dat is altijd charmant. En... Denk na over, als je een aangifte hebt gemaakt, over 21. Hè, wat moet ik een voorlopige aanslag regelen? Dan heb je gewoon minder stress. Dan hebben mensen hun financiën beter in orde als ze elke maand betalen. En dan is het altijd leuk als er iets terugkomt.
Absoluut. Ja, een mooie afsluiter. Sylvester, Marijke, bedankt. En jullie bedankt voor het luisteren. Binnenkort zijn we weer met een nieuwe podcast. Wil je op de hoogte blijven? Abonneer je dan zeker even op dit kanaal. Tot snel!